bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
In de maand juli beginnen we een nieuwe serie, Remastered. Je ziet het hierachter staan. Ik zal even de context uitleggen. In Remastered, wat we willen gaan doen, is in 4 weken 4 bekende bijbelteksten, bekende verhalen, opnieuw een licht opwerpen. En masteren, ik zal het misschien even kort toelichten, maar voor de mensen die... ik denk, ben ik dat nou? allemaal appjes vandaag, dus je moet je telefoon stil houden. Maar remasteren, wat dat betekent is in muziektermen, betekent gewoon opnieuw naar een opname kijken en opnieuw fine-tunen wat voor geluid je eruit wil halen. Masteren betekent eigenlijk dat je kijkt van wat is de juiste IQ, de equalizer, dus wat zijn de hoogte settings, de laagte settings. En door de nieuwe kwaliteit van muziek luisteren in HD, de nieuwe kwaliteit van, zie je dat heel veel oude liedjes, misschien oude liedjes van John Lennon, worden opnieuw gemasterd, heet dat. Dat betekent dat er meer klankkleur en meer kleur te horen is in dezelfde liedjes. En dat willen we eigenlijk gaan doen in dit thema. Dus de komende maand willen we gewoon gaan nadenken over misschien een tekst uit de Bijbel die je heel goed kent. En die teksten willen we graag opnieuw gaan remasteren. Kijken of we de nieuwe klankkleuren, nieuwe gevoelens uit kunnen krijgen. Ik weet dat Roland vertelde mij dat hij ooit een studie heeft gedaan over de minst bekende teksten in de Bijbel. Sterker nog, er zijn websites waar de Bijbel op staat, waarop je kan zien van wat de statistieken zijn. Dus welke teksten worden nooit gelezen of heel weinig gelezen. Dus wellicht is dat een idee voor de toekomst. Maar de komende 4 weken zullen we de bekendste of de bekendere teksten gebruiken. En dus ik mag deze serie aftrappen. En ik begin met Matteüs 6. Dus als je je Bijbels mee hebt genomen, of je Bijbel aanzetten, ga naar Matteüs 6. En er staat een... Matteüs 6 gaat over het gebed, over het Onze Vader. Trouwens, als we nadenken over de bekendste Bijbelteksten, misschien, wat is voor jou het bekendste Bijbeltekst? Heeft iemand eentje uit de Bijbel? Jeremia 29, wat zei je? Vers 11, ja? Johannes 3, vers 16. Even inspiratie, Deborah gaat over 2 weken ook een preek geven. Dus dat weten we even van wat zijn nou de bekende teksten. Iemand anders nog een tekst? Jesaja 41, 10. Het is wel leuk, want je kan gewoon een cijfer noemen. Niemand weet toch wat het is. Maar het lijkt net bingo. Dat is hem, ja. Psalm 23, de Heer is mijn herder. Ja, ja. Deborah, heb je inspiratie? Je hebt het opgeschreven. All right. Hey, Matteüs 6, en ik lees voor vanaf vers 5. Daar staat het volgende. En dus Jezus zegt dit. En zegt, en wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars. Kijk je buurman even aan en zeg, hoi. Doe niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je voor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door een overvloed van woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, zoals op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals wij... Ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want als jullie anderen misstappen vergeven, zal jullie hemelse vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie vader je misstappen evenmin vergeven. Wauw, dat is de tekst waar ik vandaag 1 punt uit ga halen. Dus ik zeg het even voor de tieners die boven zitten, die... Trouw elke week aantekeningen maken. Soms laat de Boren hem even meelezen met de aantekeningen. Maar het is maar 1 punt, dus het is makkelijk. Dus als je hem ontdekt... Hè? All right. Ik ga even bidden. Vader God, dank u wel dat aan deze woorden, aan dit gebed, misschien weinig is toe te voegen. En vader, ik bid dat vanochtend als we hierover nadenken en misschien opnieuw ontdekken, misschien nieuwe waarheid zien of nieuw licht zien op deze tekst, dat u dat openbaart. Help mij om de woorden die u spreekt tot harten hier vanochtend gewoon duidelijk te vertellen. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat het altijd altijd nieuwe waarheid, nieuw licht heeft. Dat we altijd nieuwe dingen uit mogen leren. Dat het een oneindige bron is van woorden die leven spreken tot ons. In Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, wat interessant is van gebed over het algemeen. Ik denk als je hier in Den Haag op straat loopt. Je loopt bijvoorbeeld op de Grote Marktstraat. En je zou een poll houden of je zou wel mensen vragen naar de kerk en naar bidden. Je zou mensen vragen van wie gaan er op zondag naar de kerk. Zou je misschien niet heel veel, niet een heel hoog percentage halen van mensen die naar de kerk gaan op zondag. Als je zou vragen bijvoorbeeld in een poll van wie gelooft er in God of wie gelooft in een God. Zal het percentage wel wat hoger liggen. Ik denk dat veel meer mensen zeggen van nou, ik geloof wel in iets. Ik ga misschien niet naar een kerk. Ik ga niet naar naar dezelfde kerk of naar dezelfde groep. Maar ik geloof wel dat er iets is, dat God iets is. Maar als je zou vragen van wie bidt er? Bid jij wel eens? Ik denk dat je het hoogste percentage zou krijgen van mensen die wel bidt. Of je nou kerkganger bent of geen kerkganger. Misschien geloof je wel, misschien geloof je niet. Er zijn veel mensen die bidden. Wat voor gebeden dan ook. Of het een schietgebed is, of een diep gebed, of een trouwgebed naar je kinderen, of een gebed voor het eten. Veel mensen bidden. Dus Tom, als je ooit een poll wil doen, misschien kun jij met je eigen bedrijf even de percentages naar voren halen. Maar ik denk, ik weet niet of je het met me eens bent, maar ik denk dat het grootste percentage van mensen wel bidt. En het interessante is van dit verhaal over het Onze Vader, is dat Jezus maakt geen onderscheid tussen kerkgangers die bidden en niet-kerkgangers die bidden. Er zit geen onderscheid daartussen. Je zou denken, want Jezus praat over twee groepen. Van bid niet zoals hen, maar bid zo. Dat is wat de kern van deze tekst is. Je zou denken, van, nou, Jezus zou het hebben natuurlijk over ja, bid niet zoals de mensen die toch niet naar de kerk gaan op zondagochtend, maar bid zoals de mensen die naar de kerk gaan, want dat is hoe je moet bidden. Maar nee, dat is niet het onderscheid wat Jezus hier maakt. Jezus maakt ook geen onderscheid gewoon tussen bidders en niet-bidders. Mensen die wel bidden en mensen niet bidden. Je zou denken, dat is misschien een onderscheid van, zo moet je doen, je moet bidden. Nou, Jezus maakt een onderscheid tussen bidders in de kerk en bidders in de kerk. Jezus maakt een onderscheid tussen mensen die naar de kerk gaan, naar de synagogen in die tijd, die God kennen, die bidden, en maakt een onderscheid tussen diezelfde groep. En dat leert me enorm veel. Dat zegt me heel veel dat het is soms makkelijk om over de muren te kijken en denken van wij doen het wel goed. Maar het is een tekst wat denk ik tot ons kan spreken vanochtend. En wat veel waarheid naar boven kan krijgen over van nou, wat is het wat Jezus zegt over deze tekst en wat is het fundament erop. Nou, wie van jullie, even een algemene poll als we toch bezig zijn met polls, wie van jullie vraagt er wel eens de weg? Kijk, ik zie een man. Gaaf. Wie van jullie is er heel blij met navigatie trouwens? Dat heeft heel veel problemen in relaties opgelost. Maar de weg vragen, inderdaad, bij ons ook. Ik doe het niet heel graag, maar de Boris is eerder de wegvrager. Maar op een gegeven moment kom je tot het punt dat je de weg vraagt. En misschien heb je het zelf eens gedaan. Misschien ben je wel eens in het buitenland geweest. Of stap je een tram in en twijfel je van is dit een goede tram. En de weg vragen kan je makkelijk doen aan een vreemde. Wie weet dat. Je kan makkelijk de weg vragen. De tijd. Als je iemand tegenkomt op straat en je wil weten hoe laat het is. Het is een vraag die je goed kan stellen aan mensen. Gewoon wat is de... Tegenwoordig heb je regelmatig misschien dat mensen je vragen van hey, mag ik je telefoon gebruiken als ze in nood zijn, we spoed. Is al een grotere drempel. De tijd geven of de weg geven is makkelijker dan iemand misschien je telefoon geven. Het zou heel awkward zijn als iemand zo vraagt van hey, mag ik misschien jouw telefoon hebben. Dat je dat niet vaak tegenkomt. Er is geen fundament voor dat. Er is een fundament om te vragen naar de tijd. Er is een fundament om te vragen naar de weg. Omdat we het allemaal hebben meegemaakt. We hebben zelf meegemaakt. We hebben zelf de weg gevraagd in het buitenland. Dus als iemand hier naar ons toe komt, zijn we makkelijker geneigd om iemand de weg het juiste adres te geven. Afhankelijk van hoe leuk je hem vindt. Hoe gedetailleerd je de weg geeft. Ik had laatst ook bijvoorbeeld dat een man uit mijn straat die ik af en toe wel zie. Ik denk dat hij een paar huizen verder woont. Ik kwam in mijn auto aanrijden en hij zei, heel grappig, maar hij zei van ja, leuke auto, ik wil misschien ook kopen. Mag ik even een proefritje maken? Ook zo'n vraag wat je niet vaak hoort. Dat je denkt van, is hier een fundament voor, weet je? Heb ik ooit iemand anders waarvan ik dacht van, hey, dat is een leuke auto, mag ik een proefrit? Maar ik dacht, ja, waarom niet? Dus we zijn inderdaad, ik ben er wel naast gaan zitten uiteraard. Ik heb hem niet gewoon mijn sleutels gegeven. Maar ik ben met deze man die ik niet kende gewoon even een blokje gaan rijden met mijn auto. Dus een proefritje. Maar het interessante van iets vragen aan iemand anders is, wat is het fundament op basis waarvan je het vraagt? Wat is het fundament op basis waarvan je iemand iets kan vragen wat je misschien niet hebt? En als Jezus hier een onderscheid maakt, en ik zoek even mijn water. Als Jezus een onderscheid maakt, dan praat hij over mensen met twee soorten fundamenten. Een fundament van een wat zakelijk fundament en een relationeel fundament. Ik zal het uitleggen. Ik zie allemaal in verwondering kijken. Een zakelijke manier van vragen. Hij praat over de religieuze mensen, de kerkgangers, die vragen aan God door een overvloed van woorden. Door waar ze staan op een plek. En verwachten dat ze iets kunnen krijgen. En Jezus zegt ook van, zij hebben genoeg gekregen op basis van wat ze zeggen. En er zijn mensen, en dan zegt Jezus van, je kunt ook bidden het Onze Vader op een relationele manier. Dus Jezus maakt een onderscheid dat je kan bidden op een fundament van, oké, transactioneel. Ik geef wat, ik laat zien wat ik kan doen. Ik sta op de hoek van de straat. En op een familiaire manier, relationeel. Want hij zegt voor het eerst, bid tot Onze Vader. Wat in die tijd bizar was, want in het hele Oude Testament, Joden spraken God nooit aan als vader. En Jezus was uiteraard de eerste die dat kon doen. En door Jezus kunnen we hem vader noemen. Maar Jezus leerde ons voor het eerst, bid niet op basis van je veelheid aan woorden. Bid niet op basis van, verwacht niet dat je iets kan krijgen doordat je vaak in de synagoge komt. Doordat je vaak in de kerk komt. Doordat je misschien gezien wordt als je bidt. Maar bid het Onze Vader op een relationele manier. Dus hij maakt een onderscheid tussen twee fundamenten waarop we kunnen bidden. En misschien het beste voorbeeld dat je kan hebben is waar je woont. Weet je, als kind woon je in je huis puur omdat je een kind bent van je ouders. Je hebt er geen huur voor betaald. Tenminste, ik weet dat ouders na een bepaalde leeftijd, en kinderen die heel lang blijven wonen, dingen gaan rekenen en dat er een soort transactie komt. Maar op basis van je status, op basis van wie je bent, woon je als kind in je huis. In het huis van je. Nou, als je groot wordt, als je oud wordt, dan woon je ergens op basis van een contract, een zakelijk contract. Of dat nou is dat je huurt bij iemand en dat je zegt van, nou, ik maak jou elke maand geld over. En op basis daarvan zorg ik dat mijn verhuurder dit voor mij regelt. Of bijvoorbeeld op basis van je hypotheek, dat het huis misschien nog van de bank is. En dat je zegt, van, nou, zolang ik mijn hypotheek betaal, mag ik daar wonen? Is deze plek voor mij? Ik weet dat er uitzonderingen zijn, mensen die hun huis helemaal afbetaald. Maar goed, over het algemeen zie je dat mensen, je kunt wonen in een huis op basis van je status als kind. Je hebt gewoon gekregen wat je hebt, je hebt daar niks voor gedaan. Je bent geboren in dat huis, je hebt er niet voor gewerkt. Je mag daar gewoon zijn, je mag daar wonen. Of op basis van een transactie. Op basis van iets wat je doet en wat je terugkrijgt. En als Jezus zegt van, bid niet zoals hen. Bid niet zoals de mensen die misschien een transactie verwachten. Omdat ze iets doen, iets terugkrijgen. Maar bid het Onze Vader. Is het interessant dat hij niet zegt van, bid onze koning. Jezus is, God is onze koning. Of bid onze schepper. God is onze schepper. Of bid tot onze vriend. Maar nee, Jezus leert ons bid onze Vader. En ik geloof dat dat een twist is om het onze vader, om de woorden die Jezus spreekt, anders te bekijken, te remasteren hier. Omdat op het moment dat je Jezus benadert als een koning, staat hij ver weg. Of als schepper. En het is allemaal waar. Of God is onze koning, God is onze schepper. En zelfs als vriend zou je kunnen denken van, ja, maar dat is toch inderdaad relationeel. Daar zit zelfs nog iets wat je opbouwt. Maar als kind van de vader heb je iets gekregen wat je niet hebt verdiend, waar je niet voor hebt gewerkt. En op basis daarvan mogen we een gebed bidden, waar we straks dieper op ingaan. Maar mogen we woorden bidden op basis van de autoriteit die we hebben gekregen. Ik vertelde dat ik in Sydney heb gewoond. En een bijzonder verhaal. Misschien sommigen van jullie hebben het wel eens gehoord. Maar de tweede keer dat ik dus naar Sydney kwam ik daar om voor mijn werk. Ik kwam daar om een een onderdeel van mijn bedrijf op te zetten. Een bedrijf waarvoor ik werkte hier in Nederland. En ik kende wat mensen, zoals Kwi en andere mensen. Dus het was makkelijk om daar te nestelen, te settelen. Ik woonde daar. En ik ging in de eerste maanden ging ik naar een C3-conferentie, Presence. Misschien kennen jullie sommigen van jullie het wel. Ook door we hebben dat afgelopen, of tenminste vorig jaar hier gestreamd. Maar een grote conferentie in het hart van Sydney. Waar heel Australië een beetje voor uitloopt of veel kerken daar naartoe komen. En ik zat daar, ik denk dat er 5.000-6.000 mensen waren. We zaten daar in die zaal. En er zat een jonge vrouw naast me. We raakten aan de praat. Ik woonde net in Australië. Zij woonde in Brisbane. Voor jullie geografie, dat ligt ongeveer een uur vliegen boven Sydney. Maar voor mijn werk moest ik op heel veel verschillende plekken zijn. Ik moest veel reizen. Dus ik vertelde van, ik ben regelmatig in Brisbane. En ze was zo spontaan. Ze zei van, weet je, als je een keer in Brisbane bent, kom lekker bij ons thuis. Ik woon met mijn man. We hebben 3 kinderen, maar we hebben een heel mooi plekje. We hebben een gastverblijf. Je kan altijd bij ons blijven logeren. We vinden het leuk om jou beter te leren kennen. Nou, dat is fantastisch. Je woont net in een nieuw land, weet je. Dus altijd gewoon op zoek naar gewoon vriendschappen, relaties, connecties. Dus zo hadden we een band gelegd. En ik gaf mijn kaartje. Ik had een zakelijk kaartje mee waar mijn naam op stond, Hielke van der Velde. En zij nam het kaartje aan en zij keek me aan en zei, hey, dit is wel toevallig, want mijn meisjesnaam is Van der Velde. En toevallig. En in één keer begon er een beetje zo'n klik in mijn hoofd. Ik dacht, zou zij familie kunnen zijn? En dan ga ik even terug naar mijn familiehistorie. Want een broer van mijn opa is naar Australië geëmigreerd door een familieruzie. En eigenlijk wisten wij niet wie was. Ik wist dat ik familie in Australië had. Ik wist ook dat er kinderen werden geboren, dat ik neven en nichten wellicht had. Maar ook toen ik naar Australië ging, ik had geen flauw idee wie ze waren en er was geen contact. En dus we zaten even te zoeken van, is jouw vader, is dit zijn naam, komt hij hier vandaan? En al snel kwam erachter dat ik gewoon naast mijn nichtje zat. 5.000 mensen in een conferentie. Ik had ook met haar gewoon kunnen praten en ik was zelfs misschien naar haar toe kunnen gaan en niet eens weten dat ze mijn nichtje was. Maar puur door die naam kwamen erachter dat ze mijn nichtje was. Een heel bijzonder moment. Quirijn, je kan het voor mij nog wel herinneren, dat moment ook. En dus wat er gebeurde is, ik dacht van, wauw, weet je, een hele nieuwe wereld opent voor me. Want ik had niet alleen een nichtje, maar ze had ook nog 4 broers. En nog een zus en vader en moeder. En dus, we raakten aan de praat. We hadden een hele leuke, goede klik samen. En dus in dat jaar ben ik gewoon, ook door mijn reizen, want een broer woont in Melbourne, ben ik bij alle broers op bezoek geweest. Gewoon omdat, onze verloren familie is gevonden. Er was heel veel aan de hand in die familie. Ik kwam echt zo, als een verloren familielid kwam ik in die familie. En wat er aan de hand was, is dat haar vader en moeder, die zijn naar Australië geëmigreerd, hebben een aantal stappen gezet en heel veel van die broers waren er niet blij mee. Er was heel veel wrok, veel pijn in de familie. Dus tegelijkertijd dat je enorm tof was, dat ik allemaal mensen leerde kennen die dezelfde achternaam hadden, dacht, dit is familie, zag ik tegelijkertijd dat er enorm veel pijn was in die familie. Dat mensen niet met elkaar aan het praten waren, dat er veel was gebeurd in het verleden. Ook in mijn familie, dus ik was toch een soort joker, weet je. Ja, je hoort het allemaal aan en je refereert ernaar. Maar in dat jaar kreeg ook haar vader kanker. En haar vader was even oud als mijn opa, dus het was de jongste broer van mijn opa. Hij heette Jan. En met Jan had ik een hele bijzondere klik, want Jan is natuurlijk vanuit een ruzie weggegaan en heeft nooit familie meer gezien. En Jan had met mij, zag in één keer weer iemand die familie was voor hem. Dus ik had een paar hele goede gesprekken met hem gehad. En Jan kreeg kanker. En voor sommige familieleden was dat natuurlijk enorm verdrietig. En anderen waren bij hen. Dus ze hadden zoiets van, het is terecht. En wat je ons hebt aangedaan als kinderen. Dus er was heel veel aan de hand. En Evelyn, de vrouw die ze is, met haar familie, heel veel gebeden voor de familie. Ook dat in ieder geval iedereen weer bij elkaar kwam. En er is in dat jaar enorm veel gebeurd. En ik heb te weinig tijd om dat allemaal te vertellen. Maar uiteindelijk was ik in een ruimte, een jaar later, waar iedereen voor het eerst sinds lange tijd bij elkaar was. En het voelde als een voorrecht om erbij te zijn. Gewoon alle kinderen met de ouders. We hebben hele goede gesprekken gehad. Er werd gelachen. Er werden verhalen verteld over vroeger. Het is niet makkelijk voor ze geweest om op te groeien. Er was behoorlijk veel armoede in het gezin. Maar er werden verhalen verteld. En een week later overleed Jan. Dus ik was daar en iedereen was bij elkaar. En het leek wel alsof dat, alsof het zo moest zijn, dat we iedereen bij elkaar was. En dus Jan overleed. Ik vloog naar de begrafenis toe. Ik was gewoon echt een onderdeel van die familie. En ik heb zelfs piano gespeeld op de begrafenis. En een jaar, dit gebeurde allemaal binnen een jaar, binnen 12 maanden. Ik had een hele familie gevonden. Er was enorm veel pijn gedeeld, er was blijdschap gedeeld. En ik besefte me één ding, van dit kom je niet tegen bij een gewone vriendschap. Het bijzondere was van dat ik Evelyn leerde kennen, was omdat ik familie was, had ik een bepaalde ingang, een bepaalde toegang, een bepaalde status in die familie. Ik kwam op plekken waar ik misschien anders, waarvoor je zou moeten werken. Gewoon dat je een relatie opbouwt. Dat je met mensen eerst een keer een biertje drinkt. Dan beter leert kennen en denkt van oké, nu praten we over de wat diepere dingen. Maar nee, omdat ik familie was, had ik direct een soort autoriteit en status om veel dingen aan te horen. Om onderdeel te zijn, om dingen te kunnen vragen. Ze vroegen dingen van mij. Ik speelde op een begrafenis van een man die ik een paar keer heb gesproken. En het is anders dan een vader-zoon of een vader-dochterrelatie. Maar je familierelatie vertelt, je status vertelt heel veel over wat je kan vragen en wat je kan ontvangen. En als je praat over adoptie, want ik wil een tekst voorlezen uit Johannes. Het is een tekst van Johannes 1, vers 12. Daar staat het volgende. Hij kwam naar wat van hem was. Maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Dus te worden. Niet te zijn, maar te worden. Ze zijn niet op natuurlijke wijze geboren. Niet uit lichamelijk verlangen of uit de wil van een man, maar uit God. Adoptie is iets heel, heel bijzonders. In één keer onderdeel worden van een familie. Adoptie, waar God over spreekt, betekent dat je op basis van status, niet op basis van je werken, niet op basis van prestaties, in één keer iemand bent. In één keer een achternaam hebt gekregen. Je bent iemand en omdat je iemand bent, omdat je die status hebt, heb je in één keer recht tot veel meer dan wat je ooit had kunnen bereiken. En ik merk dat een klein beetje toen ik in Sydney was, toen ik in Australië was, met mijn familie daar. Ik had een status, ik merkte op basis van mijn status had ik recht tot veel meer, kon ik veel diepere relatie gaan. En dus ik wil het Onze Vader wil ik nog een keer lezen. En als je het dan leest en je leest Jezus' woorden en zegt van doe hen niet na, maar bid het Onze Vader, want jullie Vader weet wat je nodig hebben. Wat Jezus hierbij zegt is, het is heel makkelijk misschien om te bidden en om God iets te verwachten van op basis van wat we doen en te zeggen van ja, Vader, ik bid al zo lang voor dit. En op basis daarvan verwacht ik dat u mij beantwoordt. Of ik bid te weinig en op basis daarvan ben ik misschien bang dat u niet beantwoordt. Maar dit is wat Jezus zegt. Als we willen bidden als gelovigen, als we willen bidden als christenen, moeten we allereerst begrijpen dat we een kind van de Vader zijn. Want de dingen die we mogen vragen als kind van de Vader zijn zoveel meer, zoveel groter, zoveel dieper dan de dingen die we misschien mogen vragen op basis van onze eigen prestaties. Want op onze eigen prestaties voel je misschien vaak teleurgesteld. Dus het feit dat we mogen zeggen, onze Vader, staat er niet zomaar. Het feit dat we mogen bidden, onze Vader, betekent dat we in één keer recht hebben tot zoveel meer. Als kinderen van hem. Is het stil? Volgen jullie het? Ja? Hebreeën 4 zegt het volgende. Dat zegt, kom naar hem met zelfvertrouwen. Want als we kijken naar het gebed zelf, dan de dingen die Jezus bidt en de dingen die hij bidt, kunnen we anders benaderen. En het eerste onderdeel van het Onze Vader is aanbidding en eergeven. Onze Vader in de hemel. Laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. En uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Het gaat om de Vader. Het gaat om aanbidding en eer. En op het moment dat we ons voelen als huurders. Dat we ons voelen als huurders van wij. Ik heb mijn huur betaald. En ik verwacht dat mijn huurbaas dit voor mij doet. Of ik heb mijn share gedaan. Dan is het heel moeilijk om iemand echt pure aanbidding te geven. Het is moeilijk om iemand echt pure aanbidding te geven als je denkt dat het een transactie is. Van ik doe mijn deel en ik verwacht dat die persoon zijn deel doet. Als je kijkt naar 1 Johannes 3 vers 1. Volgens mij staat het op het scherm. Daar staat, Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wauw, bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Dit is niet de zin van een huurder. Dit is iemand die beseft, ik ben een kind van de Vader. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. De wereld, dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Wauw, weet je, hoe vaak gebeurt het niet dat je gewoon je salaris, je loon hebt gekregen na een maand en je naar je baas gaat en zegt, bedenk toch hoe groot de liefde van mijn baas is. Dat dit is geschonken aan mij, dat ik gewoon mijn salaris heb gekregen en dat ik hier mag werken. Wauw. Het is moeilijk om dat te zeggen. Het is moeilijk om God te aanbidden op het moment dat het transactioneel is. Het is makkelijker om God te aanbidden op het moment dat we beseffen wat we gekregen hebben. En als we aanbidden en ook vanochtend als we zingen, dan zingen we veel woorden van aanbidding, veel grotere woorden. Maar ik merk soms in mijn gebed is het lastig om dat te noemen, omdat we denken van, nou God, ja oké, ja, u bent groot, u bent Heer, ik weet dat u dat bent, maar ik voel het niet, ik merk het niet. En wat ik aan mezelf merk is, ik benader God op een zakelijke manier. Ik denk, ja maar God, ik heb toch ook mijn portie gedaan en ja, u zorgt hier toch voor mij. Maar op het moment dat ik besef van, wauw, wat ik heb gekregen heeft niks te maken met enige prestatie wat ik heb gedaan. Wat ik heb gekregen heeft te maken met een autoriteit die ik heb gekregen omdat ik de zoon van God ben. Dan is aanbidding zoveel dieper. En dan kan ik zeggen wat hier staat. Dan kan ik zeggen, bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wauw. Dus aanbidding en eer geven is het eerste deel van het Onze Vader wat we leren. Het tweede deel heeft te maken met vragen of belijden. Er staat, geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Het dagelijks brood. Het is zo makkelijk om te bidden voor grote dingen. Het is zo makkelijk om te bidden voor dingen voor de toekomst. Maar Jezus leert ons allereerst om te bidden voor dagelijks brood. En dat gaat diep. Want heel veel van ons ontvangen dagelijks brood door eigen werken. Dus waarom zouden we ervoor bidden? En waarom zouden we God ervoor vragen? En we verwachten, we denken dat we God alleen maar moeten vragen voor de dingen die hij niet kan geven. Maar God leert ons, Jezus leert ons om te bidden voor te vragen voor dagelijks brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. En het ding is met beseffen dat we kinderen van God zijn en hem vragen mogen stellen. Bidden is lastigvallen. Bidden is kloppen. Bidden is God lastigvallen. En op het moment dat we God benaderen, zoals Hebreeën 4 zegt van, kom met overtuiging gaan, met overtuiging naar God. Op het moment dat we God benaderen met een soort terughoudendheid van, ik hoop dat hij reageert op alles wat ik heb gedaan. Dan zijn we geen kinderen. Want kinderen vallen lastig. Kinderen vragen. Kinderen willen alles hebben van hun ouders. Kinderen vragen alles. En zelfs dagelijks brood, zelfs misschien de dingen die heel gewoon voor ons zijn. En wat er gebeurt met ons op het moment dat we vaak bidden, we stoppen met vragen. We stoppen met de kleine dingen vragen. Het Onze Vader staat niet alleen in staat ook in Lucas 11. En na het Onze Vader zegt Jezus deze woorden. Dus hij heeft net het Onze Vader exact dezelfde woorden gesproken. En hij zegt in Lucas 11, vanaf vers 5, zegt hij. Daarna zei hij tegen hen, stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat. En zegt tegen hem, wil je mij 3 broden lenen? Want een vriend van me is na een reis bij mij gekomen en ik heb hem niets om voor te zetten. En veronderstel nou eens dat die vriend dan zegt, val me niet lastig. De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen. Onbeschaamd blijft aandringen. Dit is wat Jezus ons leert over bidden. Onbeschaamd blijven aandringen. En hem alles geeft wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt en wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al het goede, al zijn jullie al slecht, de kinderen al het goede geven, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen? Dit leert mij enorm veel over het Onze Vader. Het Onze Vader mogen we agressief bidden. We mogen, als christenen mogen we vragen wat we willen hebben. En En dus met de voorbereiding ging ik naar mezelf en denk ik van, waarom doe ik het niet? Waarom doe ik het niet? En ik leerde gewoon dat ik doe het niet. Omdat ik gewoon mijn fundament van mijn gebed niet baseer op het feit dat ik een kind ben. Maar op het feit dat ik iets moet presteren. Op het feit van op een zakelijke transactie. Omdat ik verwacht dat God me beantwoordt als ik genoeg bid. Of als ik genoeg doe. Of ik verwacht dat God me ziet als hij me hier ziet. Of dingen die ik doe misschien voor hem. Maar er zijn twee dingen waarmee je kan herkennen of je gebed te zakelijk is. En te weinig als een kind. En één ding is, als je teleurgesteld bent. Vaak als je veel bidt en je gebed wordt niet beantwoord, dan komt teleurstelling. En dat is typisch iets van een zakelijke transactie. Van ik heb toch alles gegeven, ik heb toch alles gedaan. Ik heb toch laten zien wat ik ben en God, u beantwoordt me niet. Je wordt boos, je wordt teleurgesteld. Een andere is schuldgevoel. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je te weinig hebt gebeden. Dat je te weinig God hebt gezocht. En God beantwoordt je niet. En beide schuldgevoel of teleurstelling of boosheid hebben te maken met, we benaderen God van onze eigen kracht. Vanuit onze eigen manier. Van ons eigen kunnen. En Jezus leert ons, nee, bid niet zoals hen. Maar bid het onze Vader. Bid als kind. En weet je, de meeste van ons zijn 18 plus. En veel van ons hebben misschien nog onze natuurlijke vader. En wat er gebeurt als je wat ouder wordt, dan heb je nog steeds je vader. Maar de vaderrol verandert een beetje in ons natuurlijke zijn. Dus de vragen die je stelde als kind naar je vader, je denkt dan, ah, mijn vader, ik val hem daar niet meer lastig. Ik doe dit gewoon voor me. Ik leerde bijvoorbeeld toen ik 19 was of 20. En ik mocht mijn eerste auto uitzoeken voor mijn werk. Ik deed het helemaal zelf. En mijn moeder belde me op. En mijn moeder zei van, Hielke, ja, het is misschien een beetje een gekke vraag, maar volgens mij vind je vader het enorm leuk als je hem vraagt om bij het proces betrokken te zijn. En ik dacht van, ja, dat deed ik altijd als kind natuurlijk. Alles wat je wilde en alles wat je zocht, daar betrok ik. Maar ik was nu wat ouder en ik dacht, ja, de vaderrol verandert. En we stoppen onze vaders in een hoekje. In zo van, ik betrek hem alleen hierbij bij mijn leven. En dus ik heb hem uitgenodigd en we zijn samen naar die auto gaan bekijken en gaan uitzoeken. Maar het gevaar is dat we met onze hemelse vader hetzelfde omgaan. Dat als we ouder worden en volwassenen, dat we denken van, nou, maar ik ben nu geen kind meer. Ik ga al wat langer naar de kerk. Ik bid misschien al wat langer. Dus ik val hem niet meer lastig met al die kleine dingen die ik hem als kind vroeg. Maar ik filter dat gewoon, weet je. Er zijn een paar dingen die ik echt nog graag wil hebben. En een paar dingen die hem nog kan helpen. Hij kan me helpen met de aanbetaling van mijn huis, weet je. Dat zijn de grote dingen in mijn leven. Ik zal hem nog af en toe eens wat advies vragen als mijn huwelijk misschien niet zo goed gaat. En weet je, die andere dingen allemaal. Ach, weet je, het is wel mijn vader. Maar ik hoef de man niet te vragen. En als dat het beeld is van onze hemelse vader. Dat op het moment dat wij volwassen worden, of wij denken dat we volwassen zijn, we stoppen met vragen, dan missen we het punt wat hier staat in het Onze Vader. Want het Onze Vader leert ons dat we mogen agressief mogen bidden. Dat we mogen vragen als een kind. Dat we mogen vragen om het dagelijks brood. Misschien als klein kind vroeg je om brood. Misschien doe je dat al lang niet meer. Maar God leert ons, blijf vragen. Blijf hem zoeken. Blijf vragen. En weet je, het is niet iets van waar we een keuze in maken. Het gevaar is altijd dat op het moment dat wij wat langer bidden en misschien bid je weinig en denk je van, nou, dit inspireert me om wat meer te bidden. Misschien bid je al best wel wat lang, maar heb je het gevoel van, ja, het voelt afstandelijk. En ik heb het gevoel dat God niet mijn gebed beantwoordt. En ik weet niet waarom dat is. Misschien is je fundament niet dat je bidt als kind naar de vader, maar je bidt als een huurder naar een huurbaas. Of als een huiseigenaar naar de persoon bij wie je een schuld hebt. En je verwacht van, nou, als ik blijf doen wat ik doe, dan verwacht ik dat de ander ook blijft doen wat hij doet. En als ik stop wat ik doe, dan kan ik misschien inderdaad in de problemen komen. Maar gebed werkt zo niet. Gebed werkt zo niet. Gebed werkt op een fundament van kind naar vader. En we mogen hem alles vragen. En hij weet wat goed voor ons is. Jezus zegt in dezelfde tekst, hij zegt, hij weet al wat je wil hebben. Een vader weet al wat goed is voor een kinderen. En dus ook al zijn we volwassen, of voelen we ons volwassen, weet je, laten we bidden als kinderen. En laten we vragen. Ik wil graag Wietse vragen om hier naar voren te komen. En gebed is een onderwerp waar je zoveel over kan zeggen. en over hoe te bidden en wat is goed. En vaak krijgen we deze vraag ook als kerk van, ja, leer me om hardop te bidden, leer me om de juiste woorden te zeggen, of leer me om professioneel te bidden, of hoe kan ik voor iemand anders bidden. Maar het allerbelangrijkste van gebed is gewoon weten wie jij bent in hem. En op het moment dat je niet weet wie je bent in hem, dan zal je altijd bidden vanuit een gevoel van, ik hoop dat ik iets van hem verwacht, weet je. Ik heb een van mijn kapper is moslim. Hier in het centrum hebben we een hele leuk gesprek over geloof. De laatste keer dat hij me knipte was hij net klaar met de Ramadan. Hij vond dat wij als christenen mietjes waren op het gebied van vasten. Zei hij met die woorden. Maar we hebben hele leuke, mooie gesprekken. En we hebben ook als gesprekken hier gewoon over, weet je, over God. En een van de dingen wat altijd interessant blijft, is dat andere geloven zullen nooit God zeggen als vader. Want God is heilig en God is groot en God is toch veel meer dan dat. En God staat toch ver weg van ons. En het heeft, weet je, dit soort vragen zetten me tot nadenken. En ik denk van, ja, maar onze God is toch ook heilig? Je leest over het Oude Testament, over Mozes. Je leest verhalen over Abraham. En we konden niet dicht bij het Heilige de Heilige komen. En God is enorm heilig. En tegelijkertijd is er door Jezus een weg opengekomen dat we hem als vader mogen noemen. En dit is een enorm, enorm, enorm voordeel. Hij is onze vader. We hebben iets gekregen zonder dat we ervoor iets hebben gedaan. We mogen het alleen aannemen. Weet je, als een kind wordt geadopteerd, is het niet de keuze van het kind. Het is de keuze van de vader. De kind mag alleen kiezen om te blijven. Er is geen keuze om te maken als kind, of je wel of niet. Een geadopteerd kind hoeft niks te doen als prestatie. Hoeft niet te werken naar een prestatie om onderdeel te worden van de familie. Het moment dat de handtekening wordt gezet, is het kind onderdeel van het gezin. En zo op het moment dat je een keuze maakt voor Jezus, of een keuze maakt voor God, of al een keuze hebt gemaakt, ben je een onderdeel van het gezin. En mag je vragen wat op je hart zit. Mag je vragen als een kind. En mag je agressief bidden. Mag je diepe vragen stellen. Dus weet je, misschien zit je hier en is bidden ver weg. En wil je misschien denken van, nou, ik snap weinig van die relatie. Maar ik wil misschien wel een stap zetten om een kind te worden. Misschien zit je hier vanochtend en denk je, ik bid al jaren en ik bid al heel lang. En ik heb het gevoel dat het niet landt. Ik heb het gevoel dat het niet aankomt. En het is een worsteling en het is lastig. En besef je misschien vanochtend dat je vaak hebt gebeden vanuit je eigen kunnen, vanuit je eigen prestaties, maar niet van de plek die je hebt gekregen in God en Jezus. Dus ik wil zo meteen voor je bidden. En ik wil je een keuze laten maken als je voor het eerst gewoon een kind van God wil zijn. Dat doen we elke zondag. Weet je, we willen gewoon een moment nemen om je uit te nodigen, om gewoon je hand op te steken. Het betekent niks geks. Het betekent niks dat je vanaf het moment dat er allemaal andere dingen gebeuren. Maar dat je gewoon zegt van, oké, ik geloof dat de Vader mij ziet. Ik geloof dat de Vader mij in zijn familie wil hebben. En tegelijkertijd zeg ik, ja, ik accepteer dat. En ik wil leren om hem te zien als mijn vader. Een geadopteerd kind ziet niet direct alle voordelen van zijn of haar nieuwe vader. Dat leert hij. Maar de status is vanaf dag 1 gekenmerkt.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.